VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen.
Ja, welkom bij het tweede uur. Straks in het spoor terug het bijzondere levensverhaal van zanger en oud-Spanje-strijder Bart van der Schelling. En eigenlijk hadden we nou de vakantieman gehad. Maaike Valenta zou hier een tip komen geven voor, volgens mij, om naar Nieuw-Mexico te gaan. Maar we gaan het ergens anders over hebben. Namelijk het feit dat senator John McCain is overleden. Hij was senator voor Arizona, een republikein. Een man die in Vietnam gevangen is geweest. Krijgsgevangene. Hij was een tegenkandidaat van Obama. Verloor van Obama. Met als running mate Sarah Palin. Hij is eigenlijk een van de weinige, bijna de enige republikein die weerwerk gaf aan Trump. Misschien ziet u nu voor u wie het was. Het is groot nieuwsmaker, hè, dat hij is overleden.
Ja, dat klopt.
Waarom?
Hij was een heel markante, grote figuur. Op momenten zelfs bigger than life, zeg maar. Aan de ene kant omdat hij heel expliciet tegen Trump uitkwam. Wat heel weinig republikeinen durfden te doen. Op een paar momenten is hij ook daar heel effectief in geweest. En was hij tegendraads niet alleen maar tegen Trump, maar tegen zijn hele partij. En ik denk waarschijnlijk het meest belangrijke recente moment was toen er de kans was dat de Republikeinen Obamacare, dus de gezondheidszorg zoals Obama die mogelijk heeft gemaakt, zouden afschaffen. Op het allerlaatste moment, toen het op één stem afkwam, heeft hij tegen het afschaffen gestemd. Ja. En daardoor heeft zijn eigen partij verloren.
Een dramatisch moment. Hè? Dus zijn duim ging naar beneden en je hoorde oef door de zaal gaan.
Ja.
Maar goed, wat je nu vertelt is een politicus, een belangrijk politicus, die zijn politieke handwerk doet. Waarom is het zo groot nieuws dat hij overleden is? Waarom is het zo bijzonder dat hij dat in deze omstandigheden deed?
Nou, ik denk dat er twee zaken zijn. Eén is, het is een politicus die in tijden van polarisering, dus we zien dat in de politiek is de afgelopen decennia is de polarisering toegenomen. In de samenleving is die polarisering ook, zeker in de afgelopen 10 jaar, toegenomen. En hij bleef een politicus die de samenwerking juist ging opzoeken. En daarvoor stond en pleidooien maakt, ook in het Senaat. Hij was ook op momenten effectief daarin. Dus hij was kenmerkend voor een oudere politiek en voor een ander soort politiek dan de politiek die we nu hebben. Dus dat is één aspect van hem. Een ander aspect is dat het een politicus van karakter was. Dus die zijn karakter ook inzette. Zijn integriteit, zijn gevoel voor eer, zijn moed, zijn vasthoudingsvermogen, zijn strijdbaarheid. Al de dingen die hem eigenlijk door zijn gevangenschap hebben geloodst.
Ja. De gevangenschap gaan we het zo nog over hebben. Er zijn commentaren nu dat eigenlijk het politieke systeem van Amerika zoals het nu is eigenlijk failliet is. Omdat het niet meer functioneert. En dat hij een van de weinigen is van de oude stempel die probeerde de boel aan de gang te houden. Is dat een stelling waar je het mee eens kan zijn?
Nou, dat is een. Ik zie het anders. Dus ik zie zeker dat er crisis is. Maar de Amerikaanse politiek, die is al vanaf het begin is die gekenmerkt door heel veel polarisatie. Dus je had al aan het begin van de Verenigde Staten dat je verkiezingen had waar ze elkaar van alles en nog wat aan het uitmaken waren als politici. Dat ze slecht samenwerkten, dat er achterbaksheid was. Dus dat er gewoon de politiek zoals normaal, maar dat het ook een publiek spektakel was. Dat is gewoon iets wat je heel vaak in de Amerikaanse politiek terugvindt. Waardoor je eigenlijk kan zeggen dat de samenwerking van de jaren 50 en begin jaren 60 en zo, dat eigenlijk wat uitzonderlijk was.
Oh, dus wat John McCain probeerde in stand te houden, namelijk samenwerking.
Ja.
In zekere zin met je tegenstanders praten. Je wil zeggen dat dat eigenlijk een in de geschiedenis gezien een uitzonderlijke situatie was.
Ja, nou, in ieder geval is het iets wat in golven gaat. Hè? Dus op bepaalde momenten heb je betere samenwerkingen en op andere momenten heb je heel veel polarisatie, schelden, slechte samenwerking. En dat hebben we vaker gehad in de Verenigde Staten. Dus in die zin zie ik het gewoon als een crisis, zoals we ook een aantal keren eerder hebben meegemaakt. Dus dat in antwoord op je vraag van is het iemand die dat is het systeem failliet? Ik denk, kijk, het probleem is de vraag van heeft een systeem dat in zich om van een crisis te herstellen?
Ja.
Tot nu toe weten we het antwoord niet. Als het misgaat,
dat is op zich al vrij verontrustend, toch?
Ja, maar dat is, kijk, de democratie is een experiment. Als u mij gaat vragen, als we even afwijken van McCain. Dat is een vrij nieuw politiek systeem in de menselijke geschiedenis. We hebben sowieso dat er op dit moment een soort spanning is van willen we dat veel mensen zich aan het afvragen zijn van in hoeverre geloven ze nog in de democratie en in hoeverre zijn ze geneigd eigenlijk om naar iets anders toe te trekken. Dus je ziet ook best dat veel mensen toch meer openstaan voor bijvoorbeeld een sterke leider.
Ja.
En dat argument gemaakt wordt door China en door Rusland, ja, en door een aantal andere landen. En dat, ja, er een soort spanning is tussen het democratische en het meer autoritaire.
Nou is John McCain was dus een senator die duidelijk republikeins, een onafhankelijke, maar toch wel duidelijk republikeinse signatuur had. Hij was ook dol op Reagan.
Ja.
Vooral omdat Reagan, ja, aardig voor hem was geweest toen hij uit de krijgsgevangenschap terugkwam.
Ja.
Nogmaals, daar hebben we het zo over.
Ja.
Maar hij was dus in wat hij ook bij het afkeuren van het afschaffen van Obamacare naar voren bracht, was dat hij zei: de oplossing die de Republikeinen nu willen hebben, die is niet, wordt niet gedragen door twee partijen. En wij moeten het met elkaar eens zijn. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg, vanzelfsprekend, zeker voor een Nederlander. Maar dat was dus uitzonderlijk in zijn situatie. En ook een risico voor zijn positie. Hij wist dat hij ziek was, dus hij had niks te verliezen. Maar hij kon dat doen ook omdat hij een hele aparte status had in die Amerikaanse politiek. Er wordt altijd over hem gesproken in met twee termen: oorlogsheld en maverick.
Ja.
Dus dwarsligger, vrijbuiter. Ja. Oorlogsheld, wat is er aan de hand?
Ja, waarom? Dus hij was in 1967, dus nog voordat het echt heel, dat er veel anti-oorlogbeweging was in de Verenigde Staten. Het was in opkomst, maar nog niet zo sterk. In 1967 is hij gevangen genomen. Dus hij is neergeschoten. Hij viel in een meer. Hij heeft zijn armen en zijn been gebroken.
Want hij is neergeschoten, hij zat in een vliegtuig.
Ja, hij zat in een vliegtuig. Hij is neergeschoten. Hij werd uit het water gehaald. Dus hij werd gered eigenlijk. En toen is hij gevangen genomen. En toen is ontdekt, na een korte tijd hebben ze ontdekt eigenlijk dat hij de zoon was van een heel bekende admiraal. En eigenlijk was hij ook de kleinzoon ook nog, ja, van een admiraal. Ja. Hij was, ja, de derde John McCain. Ja. Ja. Dus, en toen hebben ze aangeboden dat omdat hij de zoon was van een belangrijke figuur, kon hij vervroegd vrij. Ze wilden hem wel vrijlaten.
En dat heeft hij geweigerd.
En dat heeft hij geweigerd.
Ja.
En hij wist op dat moment, heeft hij gezegd: nee, we worden vrijgelaten in de volgorde dat we zijn gevangen genomen.
Ja.
Ze hebben hem gewaarschuwd. En hij wist dat dat ook zou inhouden, niet alleen maar dat hij langer gevangen gehouden zou worden, maar ook dat hij gemarteld zou worden, dat soort dingen. En hij is toch gebleven.
En dat heeft hem ook fysiek getekend. Hè? Dat kon je ook aan hem zien. Dat,
ja,
dat hij, en dat heeft hem een enorme status in Amerika opgeleverd. Eigenlijk is Trump de enige die heeft gezegd: ik hou niet van mensen die gevangen genomen worden. Ik hou van mensen die niet gevangen genomen worden. Maar voor de rest was iedereen eigenlijk wel heel erg onder de indruk. En zowel republikein als democraat die voeren dat steeds aan. Hij is een grote patriot, mm-hmm, hij is een oorlogsheld. En ja, dat gaf hem waarschijnlijk ook wat speelruimte, denk je niet?
Ja, nou, ik denk in eerste instantie gaf het hem speelruimte. In de loop der tijd was het zo, denk ik, dat hij was consequent. Hij was een dwarsligger, maar hij was consequent in hoe hij dwars lag, zeg maar. Dus je kon wel een patroon zien en wat zijn standpunten waren. En aan de ene kant, dus dat was een beetje een soort tegenstrijdigheid bij hem als republikein. Hij was voor een kleine overheid. Maar hij wilde wel een overheid die ging ingrijpen om te zorgen dat de zwaksten in de samenleving, dat er ook voor gezorgd werd.
Ja, en hij was ook altijd op het hand van het leger. En had een groot hart voor benadeelden. En dat hangt misschien ook samen dat hij zelf ook slachtoffer is geweest.
Ja, en hij was op, en ik denk dat speelde een rol op verschillende manieren. Dus hij heeft zich heel erg ingezet voor veteranen. Daar was hij bekend om.
Ja.
Hij was ook tegelijk iemand die heel erg voorstond dat het Amerikaanse leger een grote rol zou spelen in de internationale politiek. Dus hij was een Havik. Hij was voor de Irak-oorlog. En hij wilde ook dat er uitbreiding zou zijn in plaats van terugtrekken van het Amerikaanse militair. Dus ik laat het bij die twee punten.
Ja, het is, we moeten gaan afsluiten. Hij bleef zich verzetten tegen Trump. Heeft dat naar jouw idee succes gehad? Heeft dat effect gehad voor de andere republikeinen die heel stil zijn?
Ja, het heeft voor in zijn stem tegen Obamacare heeft het mogelijk gemaakt ook voor andere republikeinen die daarvoor niet konden uitkomen, dat er alsnog daartegen gestemd werd en dat voorkomen werd. Daar heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld. En de vraag is of iemand zich nu zal opwerpen als opvolger van hem.
Ja,
of dat hij voorlopig de laatste is die die positie durft in te nemen.
Hij ving de klap op, hij is er niet meer.
Inderdaad.
Oké, Marga, heel erg hartelijk bedankt voor je komst vanmorgen.
Het spoor terug.
De beroemdste verzameling liederen over en uit de Spaanse burgeroorlog is te vinden op twee Folkways Record platen uit 1961 en 1962. Folkways was het label van het politieke lied. Naast de namen van beroemde Amerikaanse volkszingers als Woody Guthrie en Pete Seeger en de niet minder beroemde Duitse zanger Ernst Busch prijkt op de hoes groot de naam van een Nederlandse zanger, Bart van der Schelling. In het boekje Beide Platen een foto van deze in Nederland volledig onbekende Bart. Hij staat er zingend op, maar het opmerkelijkste is de zware band die onder zijn kin draagt en die het zingen er niet makkelijker op lijkt te maken. Het bijbehorende schrijven meldt dat hij in 1892 geboren werd in Rotterdam, maar in Spanje vocht met de vermaarde Abraham Lincoln Brigade. Daar raakte hij zwaar gewond. Wie was Bart van der Schelling? Wat bracht hem in Amerika, in Spanje, vervolgens in Mexico op vlucht voor de FBI? Hoe werd de zanger schilder? Yvonne Scholte reconstrueert een opmerkelijk leven.
Is die dat? Mooie stem. Want ik word een beetje sentimenteel als ik het hoor, ja. Tjonge. Nou, zoals hij het zingt, was hij ook wel een bevlogen, kan je zeggen. Hè? Ja. Ze hadden 17 kinderen, waarvan er 8 zijn overleden aan de Spaanse griep. Dus 9 bleven erover, die heb ik ook allemaal gekend. En opa was dus stucadoor, verdiende dus alleen het geld. Dus het is armoedtroef natuurlijk geweest. Het was een kale vloer. Dat kon ook niet anders natuurlijk van die armoede. Maar er stond wel een piano. Want ik moet wel zeggen, alle 9 broers en zusters zingen, dat konden ze allemaal. Ze hadden prachtige stemmen. We hadden gewoon, en allemaal op de stem des volks, want het was ook een echte rode familie was het, ja. Ja.
Wat te koud voor me is gelopen.
Ik hoor gewoon de stem van de familie. Van mijn oom Huip en van mijn oom Toon hoor ik gewoon. En van mijn moeder. Hoe kan dat nou? Mijn zus. En, ik word er gewoon te koud van me is gelopen.
nog vreemdmaal. Hier denken al.
Wat leuk dat u foto's heeft gevonden.
Ja, ik had zelf twee foto's van Bart.
Oh, daar staat Spanje.
Nee, ja, dat staat op de oude burgeroorlog Spanje.
Bart van der Schelling, burgeroorlog Spanje.
Dat is het uniform wat hij droeg tijdens die oorlog, toen hij daar vocht.
Ja. Wat een mooie jongen trouwens.
Het was een knappe man, ja. Ja, ja. Met een pet, hè? Ja. Nee, die heb ik nooit gezien. Die heb ik nooit gezien dat zij die heeft. Dus er moet toch wel contact zijn geweest daarvoor. Dus ze moeten die broers toch wel geweten hebben waar die woonde in Amerika en wat die gedaan heeft. Het is een raadsel.
Het is 1927. Truus en Tini zijn nog maar kleine meisjes als oom Bart, 35 jaar oud, naar Amerika vertrekt. Maar wat hij daar gedaan heeft en hoe hij 10 jaar later in Spanje terechtkwam, ze hebben er geen idee van. De contacten met de familie moeten maar heel beperkt zijn geweest. Telefoneren deed je niet even in die tijd en brieven zijn niet bewaard gebleven. Een van de nichten herinnert zich vaag dat ze wel eens de naam heeft gehoord van ene Willem de Koning. Was dat niet een bekende schilder? Het blijkt een gouden tip. In de biografieën van de inmiddels wereldvermaarde Willem de Koning komt de naam van Bart herhaaldelijk terug. Ze hebben elkaar ontmoet in het Hollands Zeeliedenhuis in Hoboken. En het moet onmiddellijk geklikt hebben tussen de twee Rotterdammers. Ze zijn samen naar het bruisende Manhattan verhuisd. En ze waren zoveel samen dat ze wel broers leken, volgens de biografen. De koning is dan nog gewoon huisschilder. En Bart is vastbesloten om het te gaan maken als zanger.
He was singing in musical comedies. Having a whale of a time with the pretty girls. But he had a good voice. And he loved to sing. He was singing all the time. Because it was one of his great expressions.
Edna Moore heet ze. Bart is in 1944 met haar getrouwd. Ze is al in de 80 als ze over Bart's leven wordt geïnterviewd. Let wel, waarschuwt ze, ik weet lang niet alles van hem. Bijvoorbeeld niet waarom hij uit Holland is weggegaan.
I don't know. I really don't know. Something impelled him to leave Holland. And I don't know. I never did know.
And I believe he sang with Paul Robeson.
En dan valt nog een legendarische naam. Hij zong toch met Paul Robeson, meent de interviewer. Robeson, de zwarte linkse zanger van de Amerikaanse jaren 30.
They were very good friends because that musical comedy that Paul Robeson was in New York, where he sang Old Man River. What's the name of that one?
That
what?
Showboat.
Bart was in it. And he told me how outraged he was. Paul Robeson couldn't dress. He had to go in the back. He couldn't use the facilities that the white people were using.
Old Man River, that Old Man River. He must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling along.
That's the way he met Paul in New York before Spain. Yes.
Bart werkte al met Robeson in de jaren 30, vertelt Edna. Voor ze elkaar weer ontmoeten in Spanje tijdens de burgeroorlog. De interviewer weet er alles van. Hij is ook een oud-Spanje-strijder. Manny Harriman is zijn naam. En hij is in de jaren 80 begonnen om zijn oude kameraden uit Spanje op te zoeken en hun verhaal op band op te nemen. Bart was al dood en dus heeft hij Edna gevraagd om over hem te vertellen. Hij heeft de banden geschonken aan ALBA, het Abraham Lincoln Brigade Archief, naar de naam van de Amerikaanse brigade die in Spanje vocht. En daar, in die doodstille New Yorkse bibliotheek, blijken op de bodem van een grote doos die al tijden niet meer bekeken is, nog meer banden te liggen. Ouderwetse smoltape-banden.
Hallo, hallo, hallo. Is this the right everything? Everything? Over, over, over. Hallo, hallo.
This is Bart van der Schelling. October 1964. Catalonia triumphant. A great many songs sung in Spain during the Spanish Civil War by people from all over the world fighting for freedom against fascism.
En dan zijn er ook de banden waarop Bart over 4 jaar van zijn leven vertelt. Vanaf het moment dat hij eind 1936 besluit om naar Spanje te gaan, tot het moment dat hij terug is in Amerika. Zijn verhaal begint en eindigt nogal abrupt, alsof er meer banden geweest moeten zijn, maar die zijn helaas verloren gegaan.
As I have told you before, I was working at that time in a show called Professor Mamla. And it was written in the time when the star of Hitler was on the rise. And unfortunate to say, 95% of the German population followed Hitler's star. And every night after the show, my two roommates, Robert Jonas and Willem de Koning, and myself, we went over to Stewart's to have some coffee and perhaps something to eat. By that time, nobody knew that I had made up my mind and I had made arrangements to go to Spain and enlist in the International Brigade.
Meer dan 30.000 jonge mensen uit meer dan 50 landen trokken tussen 1936 en 1939 naar Spanje om de linkse Volksfrontregering te helpen. Die werd bedreigd door een opstand van Spaanse generaals, gesteund door Nazi-Duitsland en fascistisch Italië. In Spanje vormden de vrijwilligers de Internationale Brigade. In veel opzichten een uniek verhaal in de wereldgeschiedenis. Uit de Verenigde Staten kwamen er zo'n 2800. En Bart is onder hen. Maar hij heeft wel wat problemen met zijn papieren. Hij is illegaal in Amerika.
Dat was not an easy situation. Because at that time I was not an American citizen. As a fact, I was an uninvited guest of the United States.
En ook in Nederland moet hij wat problemen hebben gehad. Al vertelt hij niet wat.
I was a holler who also was not exactly welcome in his own country. Anyway, I went to the Dutch embassy and I talked and talked and talked and talked and I, well, we might say, I had to twist certain things to get a passport.
Maar het lukt hem en hij vertrekt. Vermomd als doorsnee toerist op een luxe passagiersschip.
I went out and stood on the stern and looked at the disappearing skyline of New York. I didn't know what to say. Farewell, adieu, auf Wiedersehen. But I thought, well, perhaps I might not come back at all.
Bart's angst dat hij het er niet levend af zal brengen is gegrond. Van de eerste groep Amerikanen die naar Spanje is vertrokken is inmiddels meer dan de helft gesneuveld of zwaar gewond. Maar voor Bart dreigt bij de oversteek al gevaar. Hij heeft een baantje aangeboden gekregen als entertainer. Hij zingt Duitse liedjes en is in de ogen van de andere jongens die naar Spanje gaan meer dan verdacht.
was on my boat. He had a marvelous voice. And Bart, you know, the way he carried on the boat, somebody wanted to knock him off out of the boat, you know? They thought there was some fascist, because he carried on singing, dancing.
He looked German. You know, the blonde, tall, and there was some kind of a plot to throw him overboard. That was they wanted to get rid of Bart because they figured he was a Nazi.
February 1937 komt Bart in Frankrijk aan. Frankrijk, Engeland en Amerika hebben besloten de bedreigde Spaanse Republiek niet te hulp te schieten. De Frans-Spaanse grens is gesloten en de tocht over de Pyreneeën gebeurt clandestien.
En het was terrific with the climbing and cold as the dickens. Witness was a man, a very heavy set fellow, who had very bad feet, you know. So sometimes we had to really nearly carry him over the mountains. And not that the trip down the mountains became. Now, if one thinks that climbing a mountain is difficult, but going down a mountain in the snow and slippery, that is still more difficult.
Une attaque des avions nationalistes. Ministre de la guerre parmi les combattants.
De Amerikanen, vrijwel zonder uitzondering jongens met geen enkele militaire ervaring, worden na een heel korte trainingsperiode ingezet bij de verdediging van Madrid. Bart hoort vrijwel meteen bij de grote groep zwaargewonden.
From all sides. From all sides the bullets were flying. It was really a hell of a really. I reached the top of the hill and there I was there 1 minute, and I noticed that there was absolutely no shelter whatsoever. I thought they really tore my leg from my body. So I had to go and try to get out of there. So I let myself roll down the hill, and I fell in a shell hole. That was not deep enough to hide my whole body.
The snipers were all around them. And some brave vet came and risked his life to get Bart out of this terrible situation.
Gered door een dappere vet, zegt Edna, een veteraan, zoals de Spanje-strijders genoemd worden. Bart zelf vertelt dat hij zich vooral om zijn boek met liederen bekommerde.
So I asked him about my things, you know, because I had a knapsack and I had collected as some songs, you know. And that was the only thing really was really interested in. So what happened to the book of songs I had? I wrote notes upon one.
Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mia, que son alzado, que son alzado. Para la noche buena, para la noche buena, para la noche.
Kreupel en al zal Bart een flink deel van zijn tijd in Spanje in ziekenhuizen doorbrengen. Ook daar werpt hij zich op als entertainer. Hij organiseert zangavonden. Hij verzamelt Spaanse volksliedjes waar nieuwe teksten op geschreven worden. Het zullen de liederen van de Spaanse burgeroorlog worden.
Nadie te pasa, nadie te pasa. Porque tus milicianos, porque tus milicianos, porque tus milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan.
Halverwege 1938 vertrekt hij toch weer naar het front. De situatie voor de internationale brigade is hopeloos. Ze zijn slecht gewapend. Munitie krijgen ze mondjesmaat of helemaal niet.
I was allowed to go with an outfit of heavy artillery. And boy, the guns we had, it is absolutely, if it wasn't so tragic, it would be really laughable, you know. But here we were, and we had to go up to the front somewhere else. Of course, we didn't know where. And the German captain, the captain or commander, you know, he got nearly crazy every day waiting to get the ammunition. To make a long story short, we never got it.
Movie Tone is alone in filming the firing line of the Reds. An ammunition truck hit by a rebel shell. A fascist airplane shot down, battling for Madrid.
Bart raakt voor de tweede keer zwaar gewond. Nu aan zijn nek. Hij wordt definitief afgekeurd en met een trein vol gewonden geëvacueerd naar het noorden, richting Frankrijk. Bij de rivier de Ebro wordt zwaar gevochten en de oversteek is levensgevaarlijk.
I had been quite sick, but I was quite well. I did some sinking on the train as usual. And then we came on Tortosa and the Ebro, and the bridge had been hit. So the locomotive went behind the trains and pushed one car at a time over the bridge. And we all made it to the other side. And then we arrived in Barcelona. And boy, it was so cold for second cold. And I remember very well, I was on the stretcher on the platform for quite a number of long time. There were hardly any doctors. And it was terrible because there were so many wounded there. I think that there were about 3,000 came over there. And of course, there were hardly any place for them. And a great many slept on the beach. As a matter of fact, I did it myself, you know, but it was too cold to do so. And I had terrific pains. And they didn't know anything on it. I couldn't, you know.
Caravanes fuyant devant les troupes nationalistes, les populations espagnoles franchissent les Pyrénées et viennent se réfugier en France.
Begin 1939 is de Spaanse Republiek verslagen. Een gigantische vluchtelingenstroom naar Frankrijk komt op gang. Bart weet Parijs te bereiken. Op de banden die hij een paar jaar voor zijn dood heeft ingesproken, ontbreekt het verhaal hoe hij Spanje verliet. Hij vertelt wel dat hij besluit om terug te gaan naar Amerika. Maar hij heeft geen papieren meer. De Nederlandse regering heeft alle Spanje-strijders hun nationaliteit ontnomen en Bart is stateloos. Terug naar Amerika kan dus maar op één manier. Als verstekeling. Geholpen door bemanningsleden van het luxe Franse passagiersschip Normandie maakt Bart de overtocht in een piepkleine ruimte onder de machinekamer. In gezelschap van een Griekse kameraad die net als hij gewond uit Spanje is gekomen. Maar de Griek is een kleine man en hij kan liggen. Lange Bart kan dat niet.
The man, he could lay out because he was much smaller than I was. But I could not stretch out my legs, so I had to sit down all the time. It was so godforsaken cold. And I got so exhausted because I could not stretch out my legs. And my legs were the thing at which I got all the wounds. So I got a kind of goofy, I guess. And I saw all kinds of things moving, you know. So the Greek, he touched me, he said, Bart. I said, what is it? Bart? I said, Bart, you're talking. The guy said, so I was just talking, I didn't know it.
Bij aankomst in New York lukt het Bart het schip te verlaten door zich voor te doen als een Franse matroos. Zijn Griekse kameraad wordt aangehouden en teruggestuurd naar Europa. Bart dwaalt volkomen in de war door de stad. Als hij in een spiegel kijkt, herkent hij zichzelf niet meer.
But I noticed that the people are looking at me. And above those places are little mirrors. And I looked at myself and I saw what was the matter. My eyes were very bloodshot and my hair was sticking up. It was like clay standing up, you know. And then I had a terrific big raincoat, but I had Spanish sandals, you know. I looked like Frankenstein.
bleib die Baracken, wir fortgezogen durch Schatte war. Gleich sind die Tage, gleiche Gesichter, gleichmäßig wechseln die Posten auf.
Bart wordt door vrienden opgevangen. Hij trekt weer kort in bij Willem de Koning. Hij woont een paar weken bij de schrijver Ernest Hemingway, die zich ook op andere manieren inzet voor de Spanje-veteranen. In 1940 neemt hij voor de Amerikaanse Schrijversbond, waar ook Hemingway aan verbonden is, zijn eerste grammofoonplaat op, Via Hintam Draad. De opbrengst is bestemd voor Europese schrijvers die op de vlucht zijn voor het nazisme.
Im zweiten Teil seiner Rede hielt der Führer schonungslose Abrechnung mit dem Kriegshetzer und Heuchler Franklin Roosevelt.
December 1941.
Deutschland und Italien hätten sich nunmehr entschlossen, Seite an Seite mit Japan gemeinsam den Kampf zur Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England zu führen.
Na de Japanse aanval op Pearl Harbor verklaren ook Duitsland en Italië de Verenigde Staten de oorlog. President Roosevelt.
No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory.
De hele Tweede Wereldoorlog door blijft Bart optreden samen met het puikje van de zalm van de Amerikaanse volkszingers. Mensen als Pete Seeger, Led Belly, Woody Guthrie. De New York Times bericht laaiend enthousiast over zijn optreden met de groep Verboten. Sommigen, schrijft de krant, vechten met geweren. Anderen met liederen. En niemand doet het zo overtuigend als Bart van der Schelling. Ondanks de zware ijzeren brace die hij om zijn kaak moet dragen.
Calling the House Un-American Activities Committee to order, Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opens an inquiry into possible communist penetration of the Hollywood film industry.
Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party?
Na de oorlog is het politieke klimaat in de Verenigde Staten snel omgeslagen.
The question is, have you ever been a member of the Communist Party?
Ook de oud-Spanje-strijders raken in het koude oorlogsklimaat steeds meer verdacht. In FBI-dossiers worden ze premature antifascists genoemd. Voorbarige antifascisten.
Well, McCarthy was in full bloom. Absolutely. Do we need I say more?
No. In 1944 had Bart Edna leren kennen. In Los Angeles, waar hij op aanraden van zijn artsen naartoe was gegaan omdat New York te koud was en zijn gezondheid schade. De FBI blijkt ook in Bart geïnteresseerd te zijn.
Comes 1948-49. Beginning of 1950. Some friends of ours in Laurel Canyon who lived there came to us and said that the FBI agents had come around and were asking about us. And we decided that it was time for Bart to get out.
Bravo.
Bart en Edna besluiten naar Mexico te gaan. Ze zullen er uiteindelijk ruim 15 jaar blijven. En het worden de mooiste jaren van hun leven.
Wat zijn we hier? Hansbarbara?
Bravo. Roepje Cardina?
Parade.
Tienen tus ojos un raro encanto. Tus ojos dulces como de niño, que no han sentido ningún cariño.
Bart, die dan al tegen de 60 loopt, pakt alles aan wat hij op zijn weg tegenkomt. Hij geeft een tijdje zangles op het conservatorium. Hij werkt als pianostemmer en hij doet allerlei klusjes. Bart en Edna voelen zich thuis onder de Mexicanen. En ze bouwen ook een hechte vriendenkring op onder de groep Hollywood-regisseurs en scenario-schrijvers die eveneens naar Mexico zijn uitgeweken. Dan, in 1955, maakt een ernstige hartaanval hem het werken onmogelijk. Edna suggereert dat het een goed idee zou kunnen zijn om te gaan schilderen.
He couldn't do any more work. The doctor absolutely said, you may not do anything. And he went crazy. He was an active man. The idea for him not to be able to do anything drove him out of his mind. And he became a very fine, popular painter. Primitive. He never had a lesson in his life. And one of our friends down in Cuernavaca bought his first painting. And he couldn't get over it. He was just out of his mind with the idea that somebody would really want to buy a painting that he made.
Het blijft niet bij die ene vriend die een schilderij van hem koopt. Zijn carrière als naïef schilder wordt een ongelooflijk succes. Hij krijgt lovende kritieken in de kranten, exposeert in musea, verkoopt zijn werk in een New Yorkse kunstgalerie. In 1964 is hij in Nederland.
Bart van der Schelling is in Rotterdam geboren en woont nu in Mexico. Oorspronkelijk was hij zanger van beroep, maar tegenwoordig schildert hij. Zijn schilderijen worden op het ogenblik tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Schiedam tot 4 mei... en daarna ook in Breda in het cultureel centrum De Beijert. De directeur van het Schiedamse museum, de heer Paalman, heeft een gesprek met Bart van der Schelling.
Meneer van der Schelling, u bent nu 71 jaar. Ik zou zo graag van u willen weten, op welke leeftijd bent u begonnen met schilderen?
Nou, ik begon met schilderen en ik was 61 jaar.
En u begon daar maar zo ineens toe, u kreeg een aandrang tot schilderen. Of was daar een bepaalde reden toe?
Nou, ik had helemaal geen aandrang om te schilderen. Maar een andere reden, de reden was, om een reden, ik was ziek. En ik kon niet meer werken. En mijn vrouw had me meegenomen naar een onderwijzer. Want ik was een kunstonderwijzer in een Amerikaanse school in Mexico. En ze zei, wel schilder een beetje. Ja, schilder, iedereen schildert. Maar ik heb het gedaan. En toen, van deze tijd aan, heb ik juist geschilderd.
Heeft u ook bepaalde kritieken gekregen van schilders of van critici in Mexico die misschien hebben geleid tot het doorzetten van deze schilderkunst?
Nou, meneer Paalman, ik heb juist heel veel aanmoediging gehad. Er zijn tijden geweest dat ik gedacht heb dat dit is gekke werk wat ik doe. Er zijn vele tijden geweest dat ik schilderijen verscheurd heb en verbrand heb. Omdat ik dacht, het is gekke werk.
Bart's Amerikaanse vrouw Edna is mee naar Holland. Ze ontmoet Bart's Nederlandse vrouw, waarvan hij in 1933 officieel was gescheiden. Ze zien ook de kinderen, die peuters waren toen hij vertrok en die hun vader voor het eerst meemaken. En de kleinkinderen, die er inmiddels ook zijn. Een beetje verbaasd is Edna wel, maar zo doen ze dat kennelijk in Holland.
And while we're there, we saw his children and their grandchildren and the ex-wife, the whole... I don't know. She came along. We took them to dinner. She's there. Funny. But that's the way they do things. It was all right. Beautiful woman. Absolutely gorgeous.
De kinderen van Bart van der Schelling zijn inmiddels overleden. Maar twee kleinzonen leven nog in Nederland. Wat weten ze van hun opa? George van der Schelling.
Ja, heel weinig. Wat de verhalen die ik weet zijn natuurlijk de verhalen van mijn vader. En ja, die had daar niet altijd warme gevoelens bij. Want zijn vader heeft het gezin dus verlaten toen hij, dacht ik, 3 of 4 jaar oud was. Dus hij heeft daar vanaf zijn jongere jeugd eigenlijk helemaal geen herinneringen van. En wat hij natuurlijk wel weet, is de verhalen die hij dan van zijn moeder had gehoord. En dat waren geen warme verhalen, want Bart had natuurlijk het gezin verlaten. En dat vond zijn moeder natuurlijk niet prettig. En pas later is hij 1 keer, in Nederland geweest. En toen heeft mijn vader hem eigenlijk voor het eerst ontmoet. Maar dat is maar een hele korte ontmoeting geweest. Daar heb ik nog wel correspondentie van gevonden. Maar dat ging meer over het inrichten van die tentoonstelling. Hoe dat dan moest. Het waren hele zakelijke brieven uiteindelijk. En daar werd helemaal niet gesproken. Tenminste, in die brieven wordt niks verteld over gevoelens en wat hij in die tijd heeft gedaan. Dus daar, mijn vader was er ook best wel zenuwachtig onder. En mijn moeder, ja, die vond het natuurlijk een vreselijke kerel. Had hem nog nooit gezien, nog nooit ontmoet. Maar was per definitie, was het iets afgrijzelijks natuurlijk.
Kleinzoon Kok, de zoon van Bart's dochter, heeft een positiever beeld meegekregen van zijn opa.
Mijn moeder, die sprak niet zoveel over haar vader. Echter, wat ze dan zei, was het allemaal wel positief. Ze wilde dat contact blijkbaar ook.
En heeft ze je ooit iets verteld over zijn leven? Wist ze iets van wat hij gedaan had?
Nou, nee, niet in detail. In die zin, het is mij verteld dat hij dus verdwenen is van het een op het andere moment. En dat was natuurlijk het negatieve aan hem. Hè. Ik bedoel, hij heeft wel een gezin met kinderen achtergelaten. Maar daarnaast bleef toch dat positieve beeld bestaan. Hè. Dat vind ik toch wel opmerkelijk. En blijkbaar zat het in het karakter van beide personen, van zowel mijn moeder als haar vader. Ik denk dat daar het raakvlak lag.
Want?
Ja, ik denk als je dus Bart van der Schelling, dus zijn levensloop bekijkt, is dat natuurlijk een avonturier. Iemand die van het leven kon genieten, maar die ook dus voor andere mensen wat over had. En ja, dat was mijn moeder precies ook zo.
En heb jij nog herinneringen aan jouw oma, dus aan de vrouw van Bart, Wijntje?
Ja, die ken ik dus goed. Dat is mijn oma. Dat was een pinnige dame. Maar voor mij was ze heel erg hartelijk en vriendelijk. Ik bedoel, kon goed met door de bocht, moet ik zeggen. Maar het was wel een dame met een handleiding.
En dus, noem eens wat punten van die handleiding.
Van die handleiding. Nou, het was alles volgens haar regels, haar wetten. Een ander had daar geen kans. En dat is natuurlijk vervelend als je ermee moet samenwonen, denk ik, of samenleven.
At that, we had to go to the police department and check in when we got to Holland. Yes.
Was het ongelukkige huwelijk de enige verklaring voor Bart's vertrek naar Amerika? Edna herinnert zich dat ze zich bij aankomst in Rotterdam onmiddellijk bij de politie moesten melden.
I was outraged. I never thought of that. But anyhow, we went. Yes.
En dan komt de man die haar interviewt, Bart's makker in de Spaanse burgeroorlog, Manny Harriman, met een geheel nieuw verhaal op de proppen. Bart zou Nederland in 1927 ontvlucht zijn, omdat hij betrokken was geweest bij een demonstratie of een staking waarbij een dode was gevallen.
I think Bart was under a murder indictment.
Yeah.
And because someone was killed during, I believe, a strike or a demonstration, and they blamed it on Bart, and that's why he had to flee Holland.
Maar, zegt Harriman, het liep allemaal goed af. En hij vertelt een van de legendarische verhalen die onder de Amerikaanse Spanje-strijders de ronde deden over Bart. Bart was zo'n beroemd schilder geworden dat de Nederlandse regering hem zijn strafblad maar had kwijtgescholden.
En de regering squashed in order to invite him to the exhibition up here. He was.
You're telling me news.
One of Holland's great painters. Because he was one of the few primitive painters.
Yes.
And so, inviting him, they had squashed that.
My God.
Dit is ook voor mij volstrekt nieuw. Nooit iets over gehoord.
Je hebt eigenlijk voor het eerst heb je een beetje een beeld gekregen van het leven van je grootvader.
Ja, erg opmerkelijk als je ziet wat hij heel zijn leven heeft gedaan. Als self-made man. Hè. Hij heeft natuurlijk heel vroeg nooit een opleiding gehad. Van alles gedaan. En goed gedaan, want laten we wel wezen, als je op dit niveau dan kan schilderen en kan zingen en piano stemmen en muziek geven op een conservatorium, ja, dat is niet gering. En dat is toch wel opmerkelijk dat het elke keer weer terugkomt in zijn verhaal. Hij heeft een tegenslag, hij raakt gewond, hij moet emigreren, hij moet vluchten. En elke keer komt hij weer in een positie waar hij weer een ambacht oppikt. En waar hij dat toch in uit kan blinken, want dat vertelt het verhaal wel. Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Heel bijzonder, ja.
Bart overlijdt in 1970. Op zijn begrafenis zijn talloze oud-Spanje-strijders aanwezig. En nog steeds wordt bij de jaarlijkse herdenking van de Abraham Lincoln Brigade dit lied gezongen, waarvan Bart volgens de legende de tekst heeft geschreven.
Het was De Zingende Hollander, gemaakt door Yvonne Scholten en eerder uitgezonden in Radio Doc op 5 mei 2013. Ja, dit was OVT voor vandaag. Na het nieuws de perstribune met Govert van Brakel. Onthoud die naam, je wilt er niet over hebben, hè?
We hebben twee zeer bijzondere gasten. Daar wil ik heel graag heel veel over zeggen, Matthijs. Ivo de Wijs, die ken je, woordkunstenaar, taalvirtuoos, tekst, liedjeschrijver, wat kan die allemaal niet op het gebied van taal?
Ja.
Musicals gemaakt natuurlijk, dichtbundels, houdt niet op en het stopt nooit. En de tweede gast, de sportgast, zegt jouw naam, de naam Klaas Nuninga nog wat?
Ja, dat doe je altijd met mij, hè?
Nou ja, omdat ik denk, jij hebt ook wel een beetje historisch besef van de sport, toch? Van Ajax.
In ieder geval heb ik veel sympathie voor.
Ja.
Waar je het niet over wil hebben, is dat het je laatste uitzending is. Ja, dat klopt toch, of niet?
Dat wordt mijn laatste perstribune, ja.
Oh.
Ja, met Klaas Nuninga trouwens en Ivo de Wijs.
Ja, nou.
Genoeg.
We zullen je missen. Dit was OVT voor vandaag. Heel graag tot volgende week.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio